met in directe aansluiting op de verkondiging zingen we uit Weerklanklied 472, de versen 1, 2 en 3. 472, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, denk eens even met me mee. Hoe gaat deze zin verder? Als ik God was, dan? Als ik God was, dan? Nou, wat zou u zeggen? Wat zou je zeggen? Als ik God was, dan? Nou, misschien begin je heel dicht bij huis. En denk je, als ik God was, dan zou ik degene uit mijn familiekring, mijn geliefde die ziek is, zou ik ter plekke genezen. Als ik God was, dan zou ik ervoor zorgen dat er minder ziekte en lijden in de wereld is. Als ik God was, dan zou ik ervoor zorgen dat er een aantal wereldleiders, ik kan er wel een paar noemen, al rap vervangen zouden worden. Dat zou de vrede op deze wereld veel dichterbij brengen. Als ik God was, misschien een beetje opgewarmd door Psalm 73 net, als ik God was, nou ja, dan zou ik ze aanpakken, die mensen die anderen uitbuiten. Die alleen maar voor zichzelf leven, voor het meer, meer, meer en die alle naasten zomaar laten vallen. Als ik God was, dan zou ik ervoor zorgen dat christenen wereldwijd overal in vrijheid kunnen leven en het evangelie kunnen verkondigen. Dat die stichting, weet u wel, Open Doors, dat ook echt Open Doors worden. Dat overal de deuren opengaan voor de verkondiging van het woord van God, als ik God was. Nou ja, gemeente, als je er een beetje in mee wil gaan, dan zouden we moeiteloos met elkaar nog wel een poosje door kunnen gaan. Als ik God was. Het brengt van alles teweeg, in beweging in je hoofd. Maar de vraag die dan wel gesteld moet worden is, ja, maar weet u het dan beter? Weet u het beter dan God? Weet jij het beter dan de schepper van hemel en aarde wat goed is in deze wereld? En dan kunt u vanavond met recht zeggen, ja, wacht even, u begon. U stelde de vraag, dat klopt. Maar het is deze vraag en dit denken, wat ons mensen toch echt niet vreemd is in 2026, maar wat ook zo springlevend is bij die discipelen die we tegenkomen in het evangelie naar Matthäus. Ze hebben vol vreugde met elkaar de weg achter Jezus aangegaan. Ze zijn ermee begonnen. Hem te volgen. Ze hebben de prediking van Johannes de Doper gehoord. De prediking van de komst van de Messias. De Messias die recht zou doen. Die zou zuiveren. Die aan zou pakken iedereen die onrecht in deze wereld bedraagt. Ja, die meester wilden ze wel volgen. Maar gaandeweg groeit hun ongeduld. Wanneer gaat hij daar nou eens mee beginnen? Wanneer wordt Jezus nou die Messias waar Johannes de Doper over gesproken heeft? De bijl lag toch al klaar. Wanneer gaat hij nou eens hakken? Wanneer pakt hij die wan in zijn handen en gaat hij het kaf laten wegblazen? We zullen ons toch niet vergist hebben. En het is notabene Johannes de Doper zelf die in Matthäus 11 deze vraag opwerpt. Vanuit de gevangenis laat hij zijn discipelen naar Jezus gaan met de vraag: Bent u nou degene die wij verwachten, of verwachten wij een ander? Bent u nou die Messias, of zit u er nog tussenin? Johannes de Doper, die hem had aangewezen, zie het lam, lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, die het nu niet meer zo weet. En in Matthäus 12, als de schriftgeleerden Jezus verzoeken en zeggen, meester, laat nou eens een teken zien dat u die Messias bent, dan voel je aan de discipelen die erbij staan, ja, doe het meester. Laat het gebeuren, een teken uit de hemel. Laat het vuur toch regenen op die arrogante koppen van die schriftgeleerden en fariseeën. Doe wat. Maar Jezus, hij doet niks. Nou ja, hij geneest. En hij vertelt verhaaltjes. Gelijkenissen. En de discipelen zitten er met groeiende ergernis bij. Dit is toch niet de Messias waar ze voor getekend hebben. Als ik God was, dan... En dan doet de evangelist Matthäus in zijn evangelie in hoofdstuk 13 een verzameling van gelijkenissen. Die allemaal iets te maken hebben met zaaiers en zaad en groei. En in die reeks van gelijkenissen zit ook de gelijkenis van vanavond. Matthäus 13 vanaf vers 24. Het is maar een kleine gelijkenis. Een kort verhaal. Een zaaier die erop uitgaat om zijn akker te bezaaien met goed zaad. Ja, natuurlijk, wat zou je anders? Als het jouw akker is en jij moet leven van de opbrengst, dan zorg je voor goed zaad. Maar in de nacht komt er een vijand, een tegenstander, en die zaait slecht zaad. Onkruid staat. In het Grieks wordt er een woord gebruikt wat duidelijk maakt dat dit nog een tandje dieper gaat. Het is verwant aan het Frans, cisanie. Tweedracht wordt er gezaaid. Twee soorten zaad gaan er nu op die ene goede akker. Twee soorten zaad die niet met elkaar samen kunnen gaan. Het goede zaad en het onkruid. Maar dat zie je niet gelijk. Nou ben ik geen bioloog, maar de uitleggers die vertellen dat er een zaad is, een plant is, dolik, die in eerste instantie sprekend lijkt op tarwe. Als de plant uit de grond komt, als hij begint te groeien, als de stengel omhoog komt, het blad eraan komt, lijkt het sprekend op tarwe. Je ziet het pas als een vrucht begint te komen. Dan heeft de tarwe mooie volle halmen met de korrels dicht op elkaar, zodat er veel korrels aan één halm kunnen hangen. En de dolik heeft zwarte korrels die wat los verspreid aan de halm hangen. Dan valt het wel op. Als de vrucht komt, is het gelijk duidelijk wat goed zaad is en wat onkruid is. En de dienaren in deze gelijkenis, de slaven van die Heer, ze hebben het ook gelijk in de gaten. Ze hebben het gezien en ze begrijpen het niet. Ze melden zich bij hun Heer, u hebt toch wel goed zaad gezaaid? Ja, ze kunnen het bijna niet geloven dat ze deze vraag stellen. Hebt u niet goed zaad gezaaid? Hoe kan er dan onkruid staan? Hoe is dat nou mogelijk? Maar de Heer van deze akker lijkt niet verrast. Hij weet gelijk hoe het zit. Een vijandig mens heeft dat gedaan. Een ander heeft onkruid in mijn goede akker gezaaid. Tussen mijn goede zaad gestrooid. Nou ja, zeggen de dienaren, actie dan maar. Even de mouwen opstropen. Zullen we maar gelijk beginnen? Zullen we maar gelijk gaan? En de aren, of de tarwe en het onkruid van elkaar scheiden? Zullen we maar gelijk het onkruid eruit gaan trekken? Maar de Heer zegt nee. Nee, laat maar staan. Want als jullie aan de slag gaan, als jullie gaan trekken, dan trek je misschien ook met het onkruid de goede tarwe eruit. Nee, laat het maar staan. Het is te gevaarlijk. Als de oogsttijd daar is, dan zullen we wel scheiden. En gemeente, wij zeggen natuurlijk heel vaak van gelijkenissen, dat zijn verhalen uit het dagelijks leven, iedereen begrijpt dat. Nou, hier heeft iedereen met opgetrokken wenkbrauwen naar staan luisteren. Dit doet toch niemand? Je laat toch niet het onkruid doorgroeien? Dan neemt het alle voedingsstoffen uit de grond weg, dan hindert het de goede tarwe. Dit zou toch geen enkele Heer doen? En de discipelen, zij hebben al luisterend, al wel in de gaten, dat deze gelijkenis voor hen bedoeld is. En ze kunnen er niet goed mee uit de voeten. Dat merk je als ze in vers 36 bij Jezus komen. Alle netheid is weggevallen. Het is niet onze Heer of Rabbi of Meester. Nee, ze vallen met de deur in huis, kort en krachtig. Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Wat bedoelt u? Want we voelen aan alles dat dit over ons gaat, dat u ons iets wil vertellen. Wat bedoelt u met deze gelijkenis? En Jezus lijkt wat laconiek te reageren. Wat staccato duidt hij de onderdelen van de gelijkenis. Oh, die gelijkenis. Nou ja, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, de kinderen van de boze. Die vijand, dat is de duivel. En de oogst is de voleinding van de wereld. De maaiers zijn de engelen. Maar ondertussen duizelt het bij de discipelen al. Wat zegt Jezus nou? De akker is de wereld. Maar hij is toch onze Messias? Hij is toch de vervulling van onze schriften? De Messias zou toch komen om Israël te bevrijden? Om in Israël het onrecht er tussenuit te halen en het land en het volk weer op grote hoogte te brengen. De Messias van Israël, die zal toch op de troon van David zitten en regeren in heerlijkheid zoals ooit David had geregeerd. En Jezus, in een paar woorden laat hij ze zien, maar ik kijk veel breder. Ik kijk heel anders dan jullie. Ik ben niet alleen maar gekomen voor Israël. Ik ben gekomen voor de hele wereld. En ik zaai op die wereld mijn goede zaad. En ja, die duivel, die zaait zijn kwade zaad op de hele wereld. En gemeente, hier wil ik even een tussenstapje maken. Even goed opletten wat we nou lezen. Goed zaad wordt er gezaaid en kwaad zaad wordt er gezaaid. Tarwe komt op, onkruid komt op. En dan moet je oppassen, want het is een gelijkenis. Een gelijkenis waarin Jezus iets wil leren. En zo'n gelijkenis moet je niet overvragen. Want voordat je het weet, zeg je, kijk, hier heb je het nou. Dat zijn wij mensen. De een is gezaaid als goed zaad. En de ander is gezaaid als slecht zaad. En ja, onkruid wordt geen tarwe en tarwe wordt geen onkruid. En voordat je het weet kun je dan met deze gelijkenis in je hand zomaar in een hele enge leer terechtkomen waarin mensen op voorhand al gedetermineerd zijn als zijnde goed of kwaad. Kind van het koninkrijk of kind van de duivel. Maar daar gaat deze gelijkenis niet over. Wat in dit beeld niet kan, dat onkruid tarwe zou worden, wordt op talloze andere plaatsen in het Nieuwe Testament en elders wel mogelijk gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan de Colossenzenbrief, waar we worden overgezet uit het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. Nee, dat is niet waar Jezus naartoe wil. Dat is niet waar deze gelijkenis over gaat. Deze gelijkenis heeft een ander punt. En het gaat inderdaad over die discipelen. Want ik zei net, Jezus verklaart vrij laconiek even deze gelijkenis. Hij duidt zo alle onderdelen en zegt, nou dit is dit en dit is dit en dit is dat. Maar is het u opgevallen dat hij er eentje overslaat? Dat er in de uitleg van deze gelijkenis één groep uit de gelijkenis niet meer terugkomt. Dat zijn die dienaren. Die dienaren met hun opgestroopte mouwen. Die dienaren die klaarstaan om het onkruid te gaan trekken. Ze komen in de hele uitleg niet meer terug. En de boodschap die Jezus aan zijn discipelen wil geven is dit. In het oordeel, in het scheiden, heb ik jullie niet nodig. In het oordeel en in het scheiden over mensen, of ze bij het koninkrijk van God of het koninkrijk van de duisternis horen, heeft God ons niet nodig. En gelukkig maar. En gelukkig maar. Want wat zouden wij ons gigantisch vergissen, gemeente. Wat zouden wij een blunders maken daarin. Weet u waar je dat zo mooi ziet? Bij dat laatste avondmaal, zoals wij dat noemen. Als Jezus zegt tegen die groep van discipelen, één van jullie zal mij vannacht gaan verraden. Dan is het niet zo dat 11 discipelen gelijk zeggen, ja, Judas, dat wisten we al lang. Judas is de verrader, Judas hoort er niet bij. Judas, ja, hij hobbelde wel met ons mee, maar hij geloofde er niks van. Hij hoorde niet echt bij ons. Ja, Judas natuurlijk. Nee, zo gaat het niet, hè. Als Jezus zegt, één van jullie zal mij verraden, dan is er paniek. Ze hebben geen idee. Ze wijzen niet Judas aan, maar de schrik slaat ze om het hart. Ik zal het toch niet zijn? Want ja, wie anders? Wat zouden ze zich vergissen? Wat zouden wij ons vergissen? Wat schrijven wij ook niet heel makkelijk af? Hoe spreken we over anderen? O, die? Nou ja, die zie je eigenlijk nooit in de kerk. Ik geloof niet dat die nog erg betrokken is. Nee, die hangt er wat bij. Of over een andere gemeente waar het net wat anders gaat dan wij dat doen of dan wij dat gewend zijn. Nou, zoals het daar gaat, dat kan echt niet hoor. Dat kan niet bij het koninkrijk van God horen. En voordat je het weet, ben je aan het strepen en aan het knippen. Jij weet de lijntjes wel. Ik heb je niet nodig, zegt Jezus. Wil er wel van afblijven. Laat dat onkruid maar groeien. Dat los ik zelf al op. En andersom, gemeente, kunnen we ons ook zo gigantisch vergissen. Dat laat de kerkgeschiedenis wel zien, dat er steeds weer van die groepen zijn geweest in de kerk, die zeiden, ja maar hier is het zuivere te vinden. Hier is het echte koninkrijk van God. Hier wordt het woord van God op de meest zuivere wijze uitgelegd en bediend. Hier wordt het koninkrijk van God door ons gebouwd. Wij zijn in staat. Ik heb je niet nodig, zegt Jezus. Laat maar los. Als de tijd daar is, dan zullen de engelen als maaiers optreden. Als de tijd daar is, als de tijd van de wereld voltooid is, dan zullen de engelen uitgaan. Zij zullen het oordeel voltrekken. Dat is wel lastig, hè? Vindt u dat ook lastig? Dat oordeel, dat er geoordeeld gaat worden, dat die engelen erop uitgaan en dat zij gaan scheiden tussen onkruid en tarwe. Want ja, als ik het hier zo lees, in vers 41, dan worden ze genoemd. Degenen die eruit gegooid worden, hè, dus die het onkruid blijken te zijn, alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. Nou ja, diegenen die de wetteloosheid doen, daar kun je nog wel redelijk mee uit de voeten misschien. Die hebben we net in Openbaring 21 vers 8 gelezen. Hè. Dat zijn de mensen die volhardend leven in uitbrekende zonde. Die heel hun leven hebben laten zien dat ze zelf koning zijn. Zelf God zijn. Zich aan niets en niemand iets gelegen laten liggen. De Bijbel al lang hebben dichtgedaan. Zij die de wetteloosheid doen. Maar ja, die struikelblokken, die zijn veel ingewikkelder. Want als je door de evangelie heen op zoek gaat naar die struikelblokken, dan zijn dat soms ook mensen die met hele goede bedoelingen bezig lijken te zijn voor het koninkrijk van God, maar ondertussen de kleinen en de kinderen, zoals Jezus ze noemt, hinderen. De mensen die net tot geloof komen, gehinderd worden door die struikelblokken. Die zeggen, ja, maar je moet ook nog dit en je moet ook nog dat. En dan zegt Jezus, nou, dan kun je beter met een molensteen om je nek in de zee verdwijnen. Wat ben ik? Hoe kom ik door dat oordeel heen? Bent u daar wel eens mee bezig? En hoe kijkt u daar dan naar? Met vertrouwen? Met moed? Of met angst? En onzekerheid? Kan u dat wakker houden misschien wel 's nachts? Dat er ineens op je afkomt, stel je voor dat Jezus nou vanavond terugkomt. Waar sta ik dan? Toch is dat niet de bedoeling van de Bijbel, dat we zo daarin in vast zouden lopen. Ook niet van deze gelijkenis. Deze gelijkenis maakt duidelijk dat de engelen het precies weten. Zij worden gezonden door iemand die het precies weet. En in Openbaring 20 lazen we hoe dat oordeel zal zijn. In beelden, zoals Openbaring dat doet. Als de Zoon des Mensen terugkomt, als de troon van het oordeel daar staat, als de oogsttijd is aangebroken, zullen alle mensen voor God verschijnen, niemand uitgezonderd. Alle mensen zullen voor zijn troon staan. En van ieder mens is er een dossier, een boek, met alles wat je ooit gedaan, gezegd, gedacht hebt. Een boek, gemeente, waar je niet vrolijk van wordt. Als dat boek uitgegeven zou worden van mij, zou ik alle exemplaren zelf opkopen. Ik zou niet willen dat iemand dat zou lezen. Alles wat je ooit gezegd, gedaan, gedacht hebt. En je voelt eigenlijk ook wel aan, dit is een heel raar proces. Want bij elk boek wat opengaat van elk mens, is er toch eigenlijk ook maar één uitspraak mogelijk. Het kan niet anders dan dat hij die op de troon zit, de heilige God, dat hij dat boek opent en je aankijkt en zegt schuldig. Geen toegang in mijn koninkrijk. Dat kan toch niet anders? Of hebt u een boek waarin zoveel goede dingen staan? Nee. Schuldig. Geen toegang in mijn koninkrijk. En dat dan die ene stem klinkt. Die stem van dat lam. Die dat boek in zijn handen heeft. Het boek van het leven. Het boek waarin ook iets geschreven staat. Nee, en niet dat je zoveel jaar in de kerkraad hebt gezeten of zo trouw was in de kerkgang. Er staat geen enkele daad in. Alleen maar namen. De namen die geschreven staan in het boek des levens. In het boek van het Lam. Als je kijkt in de Bijbel, dan staan daar de namen van hen die zich hebben overgegeven aan dat lam zelf. Die gebogen hebben voor hem. Die gestopt zijn met vragen en redeneren en zich hebben toevertrouwd aan zijn genade. Alleen maar namen. En als het oordeel onverbiddelijk moet klinken, schuldig, geen toegang in mijn koninkrijk, zal Jezus zeggen, maar Vader. Maar Vader, deze hoort bij mij. En als dat je gebeurt, dan ben je door genade gered. Dan kijkt de Vader je aan alsof je zijn zoon bent. Dan ziet hij niet je zonde, maar dan ziet hij het bloed van het lam. En dan ben je welkom in zijn koninkrijk. Dan is er een plaatsje op die nieuwe wereld, waar hij met ons zal wonen. Dat is het uitzicht van het geloof. En Jezus wil zijn discipelen leren dat dat niet een karig groepje zal zijn. Dat dat niet een voorbestemd groepje zal zijn. Nee, dat dat een groep zal zijn, zoals de Bijbel zegt, een schare die niemand tellen kan. Waar mensen tussen zullen lopen waarvan wij misschien zouden zeggen, nou die ook. Ja, die ook. Want ook die heeft zich toevertrouwd aan het Lam. En jij hoeft niet te kiezen. Gemeente, dan komt er toch rust. Dan is er toch vertrouwen. Want als je deze boodschap hebt gehoord uit zijn mond, als je voor hem hebt leren buigen, dan mag je toch vertrouwend dat oordeel tegemoet zien. Nee, niet met je borst vooruit, maar met je handen gevouwen, in stille verwondering. Ook ik. Ondertussen werkt deze gelijkenis daardoor ook nog een nieuw licht op ons denken over lijden en onrecht. Want bij dat als ik God was dan, hadden we wel wat gedachten over onrecht en over lijdende christenen natuurlijk. Maar deze gelijkenis zegt, God laat het zo. God laat het zo. En waarom? Ik heb geen idee. Ik heb niet vanavond even het pasklare antwoord op die grote vraag rondom dat lijden in de wereld. Dat lijden van Gods kinderen, dat lijden van kinderen. Maar God laat het zo. En hij weet het beter. Hij heeft blijkbaar ook nog vertrouwen in dat goede zaad. Dat goede zaad kan het wel hebben. Die kinderen van het koninkrijk zullen niet zomaar ten onder gaan. Laat dat onkruid maar gaan. Ik houd ze wel vast. En even, als je nou in het beeld blijft, dan doet het misschien ons ook nog wel meer goed dan we denken. Want als het goede zaad in deze wereld mogen staan, mogen weten dat we een kind van de hemelse vader zijn, maar ondertussen zie je in je leven dat je aan alle kanten wordt bekneld. Dat de ruimte die je krijgt in deze wereld steeds krapper lijkt te worden. Dat het onkruid om je heen, zoals Psalm 73 dat zegt, alleen maar meer lijkt te worden. Nou ja, als je nou van alle kanten wordt ingesloten, blijft er nog maar één kant over om naartoe te kijken. Zou dat onkruid ons ook niet meer binden aan hem? Ons meer leren waar we het van moeten verwachten? Laat het maar staan. Op mijn tijd. Ja, in die tweede Petrusbrief. Op Gods tijd komt het oordeel. Laat het maar aan hem over. Wat ons rest is vertrouwen. Vertrouwen op zijn woord. Wie in mij gelooft zal zalig worden. Hoop. Hij heeft het beloofd. Hij zal komen. Zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En volharding. Volharding. Alles wat je om je heen ziet, maar laat je niet van de wijs brengen. Volharden in het geloof. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Amen. gemeente, we willen samen danken, bidden en ook voorbeden doen voor Rodé Riemens. Vanmorgen gedankt voor haar geboorte. Rodé zag wat geel en is daarmee in het ziekenhuis opgenomen op dit moment. En we doen voorbeden voor Simon en Annelies den Hartog en hun drie kinderen. Zij zijn als gemeentestichters in Thailand uitgezonden via de GZB. We danken en bidden voor de nieuwe Bijbelclub met 20 kinderen. We bidden voor een vaste, neutrale plek voor de Bijbelstudiegroep op zondagmiddag. En we bidden voor nieuwe kerkleden die Bijbelonderwijs krijgen en voor de bouw van een nieuwe kerk. Laten we samen bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, in wie u ook onze Vader wil zijn. We danken u, Heere, voor uw woord. We danken u dat uw Zoon het ook zo duidelijk heeft gemaakt elke keer weer waar wij staan als mens. Dat wij niet op uw plek moeten willen zijn, maar dat wij die mensen zijn van wie vertrouwen gevraagd wordt. Dat wat u doet, dat goed gedaan is. Dat er van ons volharding gevraagd wordt. Dat als ze in de duisternis zijn, dat we leven vanuit de hoop van wat nog komen zal. Heere, ga zo met ons mee. Werk in ons door uw Heilige Geest. U weet wat we nodig hebben. U weet ook of we ermee worstelen, of we daar soms ook vast in lopen, als we nadenken over het oordeel, wat dat met ons kan doen. Heere, wij bidden u, geef daarin ook uw licht en uw waarheid. Dat we duidelijk mogen zien als we ons begeven in het spoor van wettelozen. Wilt u door uw geest ons ervoor behoeden dat we struikelblokken zouden zijn voor degene die nog maar nieuw en jong in het geloof staan. Heere, maar werk zo met uw geest in ons, dat we meer en meer mogen leven zoals uw Zoon heeft geleefd. Zoals hij het ons heeft laten zien. Zodat zo ook meer en meer zichtbaar mag worden in deze wereld van wie u bent. Dat de wan wel komt. Dat het oordeel wel komt. Maar op uw tijd. En dat er nog tijd is om te roepen tot u. Heere, wij komen u bidden. Wilt u zijn met Rodé Riemens en met haar ouders, met Jesse en Marlene. Heere, hun eerste kindje en dan weer naar het ziekenhuis. Dat doet wat met je. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze ook rust geven? Wilt u ook met Rodé zijn? Dat het ook weer spoedig goed mag gaan. Heere, we komen u bidden om een zegen over het werk van Simon en Annelies den Hartog. Ze mogen werken in Thailand. Heere, daar wonen met hun drie kinderen. Zegen hen als gezin, dat ze zich ook gedragen en gesterkt mogen weten door u. En we danken u met hen dat er ook zoveel zegen is in het werk. Dat er een kinderclub mag zijn met wel 20 kinderen. Dat er Bijbelstudiegroepen mogen zijn. Dat er nagedacht kan worden over de bouw van een nieuwe kerk. Heere, dat er mensen zijn die tot geloof komen en nu groeien in het geloof, onderwijs krijgen. Heere, wilt u het zegenen? Wilt u zo het werk van hen daar in Thailand zegenen? Wilt u zijn met al die andere zendingswerkers die ver weg of dichtbij mogen arbeiden in uw koninkrijk? Heere, dat het vrucht mag dragen. Goede vrucht. Dat er mensen bij mogen komen die u groot willen maken. Die leven van genade. Heere, zo leggen we alles terug in uw handen. Van deze zondag. Van de diensten die we van u ontvingen. Van wat we hebben gehoord. Waar we van hebben gezongen. Wilt u het verkeerde vergeven? Wilt u het goede zegenen? Wilt u met ons meegaan deze nieuwe week ook weer in? Met alles wat er op ons afkomt. Waar we misschien tegenop zien. Of waar we naar uitzien. Een volle week. Een drukke agenda. Of misschien juist de eenzaamheid die zich weer aandient. Heere, u kent ons. Ga met een ieder van ons mee. Zegen ons en laat ons een zegen zijn. Dat alles bidden we in afwachting van uw wederkomst. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Met onze slotzang is uit Psalm 138, Psalm 138, de versen 3 en 4. En zo mogen we dan weer van hier gaan. De nieuwe week weer in. Naar ons huis. Naar onze opdracht in de wereld. Om ook anderen te vertellen van deze God. En als we dan gaan, gaan we onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.